Onze hulp staat in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen, de werken zijn der handen. Amen. Genade, zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 72 en daarvan het 8e vers. Laten wij met elkaar luisteren naar een gedeelte uit de Heilige Schrift. En wel wat u vindt in Psalm 31. Daarvan de versen 1 tot en met 15. Psalm 31, vers 1 tot 15.
Een knal David voor de Lord God. Op u, o Heer, de troon. Laat me niet bestaan voor de eeuwigheid. Zelfs mijn huis door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij, red mij haastelijk. Geef me tot een sterke rotsteen, tot een zeer vast huis om mij te behouden. Want gij zij mijn steenrots en mijn rug. Leid me dan, en voer mij om u staan. Toen wij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben, want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij gehoord, Heere, bij God der waarheid. Ik haat degene die op valse ijdelheden achtnemen, en ik vertrouw op de Heer. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goedertierenheid, omdat gij mijn ellende hebt aanzien en mijn ziel in de maltheden gekend. En me niet hebt overgebleven in de hand des vijands. Hij heeft mijn voeten staan in de ruimte. Wees me genadig, Heere, want mij is wat. Van verdriet is voor het maag mijn hoofd, mijn ziel en mijn huid. Want mijn leven is verteerd van de roepenis en mijn jaren van zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn door haar. van wege al mijn weder verdedigen. En ik om mijn naam in een groot geluk van het smaak te worden. En een bekende moeder spreekt, die mij op de straten zien, die de van mij weg. Ik ben uit het hart vergeten als een dood. Ik ben geworden als een gestorven man. Want ik hoorde de naspraak van vrede. Vrees is van rommel. Terwijl ze tezamen tegen mij beraadslagen. Ze denken een ziel te nemen. Maar ik vertrouw op u, o Heer. Ik zeg, gij zijt mijn God.
Het woord der Heilige Schrift dat wij vanavond met elkaar willen overdenken, vindt uw aandacht opgetekend in Lucas 23. Het evangelie naar beschrijving van Lucas. Hoofdstuk 23 en daarvan vers 46. Daar lezen we en Jezus, roepende met een grote stem, zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Laten wij ons nu eerst stellen voor het aangezicht des Heren. Barmhartig en genadig God, wij komen in deze ogenblikken met elkander hier samen in dit huis, waar het gebed en de bediening des woords placht te geschieden. En wij komen hier, we zouden wel kunnen zeggen, tot een bijzondere samenkomst, omdat wij op een bijzondere wijze willen gedenken en herdenken wat gij, o Heere Jezus, hebt willen doen en wat gij hebt willen zijn voor een verloren mensengeslacht. Gij zijt in de wereld gezonden door de Vader. En van eeuwigheid hebt gij uzelf al verbonden aan de Vader en gij hebt gezegd, ik kom om uw wil te doen, o God. En gij zijt gekomen en gij hebt die wil volbracht. En daarom is het dat gij aan Golgotha aan het kruis hebt kunnen zeggen, het is volbracht. En ook, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zullen wij dat woord verstaan, en dat nu niet alleen maar intellectueel, maar zullen wij dat woord verstaan, wat ook de betekenis daarvoor is, voor ons hart en voor ons leven, dan hebben wij nodig in het bijzonder ook in deze avond de bediening en de leiding van uw Heilige Geest. Heere, wij vragen van u dat gij met uw geest ons inleidt in uw woord, en dat dat woord mag worden ingedragen in de harten van mensenkinderen, zoals wij met elkander hier zitten. Wij zijn zonen en dochteren van Adam en Eva. Dat betekent dat wij gevallen mensen zijn. Dat betekent dat we uit en van onszelf verloren mensen zijn. Dat betekent dat wij niet anders en niet beter zijn dan de mensen van de wereld. Dat wil zeggen dat wij ook een hart van nature dan, ook een hart hebben vol van haat tegenover u, de levende God, en dat wij het ook uitspreken met gedachten, woorden en werken. Wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. En als we wel lust aan die wegen hebben, Heren, dan is dat alleen een vrucht van uw genadebediening. Dan is dat een vrucht van het kruislijden van de Heere Jezus. Dan is dat een vrucht van de arbeid van uw Heilige Geest in het hart. En nu bidden wij ook nu in deze ogenblikken om die bediening des Geestes. En wij vragen van u, laten de zegeningen uit de doorboorde handen van de Heere Jezus mogen uitvloeien. Mogen uitvloeien in ons midden. Voor het eerst ook bij vernieuwing in de harten. Ge weet wie u hebben leren kennen. Het is u ook bekend wie daar nog altijd doorgaan in hun eigen leven. Hoewel ze de dingen van het koninkrijk zo goed weten en misschien wel weten te vertellen waarom de Heer Jezus in de wereld is gekomen en wat die Christus betekent en hoe de weg ter zaligheid is. En toch zijn ze voor hun eigen hart en leven nog vreemdelingen van u en vreemdelingen van de weg ter zaligheid in de Heer Jezus. En ze hebben nog nooit hun knieën leren buigen in de eenzaamheid en nog nooit hun hart leren uitstorten als naakte, ellendige zondaren voor u, de levende God. Ze hebben u nooit gemist. Hoe zouden ze dan naar u kunnen begeren? En daarom bidden wij van u dat gij door uw ontdekkende genade zo wilt arbeiden in de harten van die mensen, dat ze u leren missen. Dat ze mogen zien hoe leeg en hoe arm en armzalig ze zijn zonder u en buiten u. En dat zij het zo niet langer kunnen houden. En dat ze daarom uit dat gemis tot u de Heere leren roepen om hulp en om verlossing en redding. En dan zult gij de weg ontsluiten in hem die gij gezonden hebt naar deze wereld. In hem die het gezegd heeft, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wij bidden u ook voor uw volk en uw kinderen. Gekend ze in de verschillende omstandigheden van het leven, wie en wat ze dan ook mogen zijn. En dan niet alleen omstandigheden van het leven in hun huis, gezin of wat hun wedervaart in het maatschappelijke leven, dat ook. Maar in bijzonder, Heere, wat ze nodig hebben voor hun hart, voor hun ziel, in de levensverhouding tegenover u. Gekend de twijfel die vaak opkomt in het hart. Gekend het ongeloof, gekend het bijgeloof, gekend de banden waarmee we ons zo vaak verbonden gevoelen aan de wereld. Gekend de invloeden en de verzoekingen van de wereld, gekend de aanvallen van de duivel, gekend onze eigen consciëntie, ons eigen hart. O God, wij bidden van u, breek en verbreek dat hart, ook bij vernieuwing. Maar niet alleen verneder en verbreek het hart, maar ook verteder het door uw opzoekende liefde, zodat we voor u de Heere leren buigen in het stof, u leren aanbidden als de majesteitelijke God aan wie al de ere toekomt. Zorg dan voor uw eigen werk in het hart van uw volk, zoals ge dat altijd gedaan hebt. En laat eens het mogen ondervinden dat ze nooit zal, dat ze, gij ze nooit zult begeven, nog zult verlaten. Het kan wel donker zijn, het kan wel moeilijk worden, en het schijnt wel dat we ten onder zullen gaan soms. En toch, Heere, dwars door al deze omstandigheden heen, zal het toch altijd weer blijken zoals het ook bleek aan het kruis. Het was donker, het was zwaar, het was moeilijk. De toren des Heren rustte op de borg en zaligmaker en de vloek van de heilige wet. Maar Jezus heeft al die vijanden overwonnen. Hij heeft de vloek van de wet gedragen. Hij heeft al de deugden des Heren verheerlijkt, genoegdoening geschonken aan de rechter van hemel en aarde en zo de weg ontsloten, opdat weer God zou kunnen komen tot de mens. En als een vrucht van uw komen, wij zouden kunnen en mogen komen tot u. Wij vragen van u, leer ons uw beloften kennen, op die beloften pleiten, met die beloften werkzaam zijn. Leer ons, o Heere, niets te hebben dan lege handen, bedelaarshanden, om zo te komen tot de volheid van de Heere Jezus. Dat is toch hoe hij zich openbaart in zijn woord. En laat dat woord dan mogen spreken tot ons, opdat het beklijven mag in onze harten en het ook de naprediker mag zijn door uw Heilige Geest. Denk aan ons in de bediening van het woord. Zegen uw hele kerk over het rond der aarde. Wees met allen die met ons niet konden samenkomen, gekend ze ouden en gebrekkigen en wie het mogen zijn, misschien wel in ziekenhuizen of thuis, Denk aan jong en aan oud, aan heel uw koninkrijk over de lengte en de breedte der aarde. Laat er nog zondaren worden toegebracht tot hem in wie alleen de zaligheid te vinden is, zodat hij verheerlijkt wordt en wij het door genade leren zeggen: ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. O God, dat is de zaligheid, dat is uw eer en uw glorie. Dat kan alleen ook de rijkdom van de kerk zijn. Wij vragen dat alles van u in de vergeving van onze zonden. Die zijn vele. O God, wat een tekortkoming en wat een zwartheid is er bij ons. Maar ge hebt gezegd, kom dan. Laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden dan rood als karmozijn, welk zal ze maken, wit als de sneeuw. En al waren ze rood als scharlaken, ik zal ze maken wit als de wol. Wil dat doen ook in ons en met ons, opdat we gewassen en gereinigd worden in dat bloed dat van betere dingen spreekt dan Abel, en geheiligd worden door uw Heilige Geest, opdat we leren wandelen in het spoor van uw geboden, tot de verheerlijking van u, de levende God. We vragen het u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. U wordt de gave gevraagd voor de Here en voor zijn dienst, en dan zingen wij met elkaar Psalm 103, en daarvan de versen 6 en 11. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, en dan ook vers 11. Loof, loof de Heer, gij zijn de legerscharen, enzovoorts. Wij worden, mijn broeder en zuster, ook deze avond geroepen om met elkander stil te staan bij het kruis van de Heere Jezus. Of laat ik dat liever eigenlijk nog wat anders zeggen, want zo is het toch eigenlijk. Het gaat niet om het kruis als zodanig, maar om hem die gekruisigd is geworden. Het gaat om de borg en de zaligmaker. Hij staat in het middelpunt en is al altijd in het middelpunt moeten blijven staan. En dat geldt ook vanavond in de prediking. En vooral op Golgotha kunnen wij zien dat het inderdaad waar is wat de Heer in zijn woord heeft gezegd, zo kennelijk. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En ik zou eraan toe willen voegen, vooral op Golgotha, daar zal het toch wel zeker zo moeten, dat wij in ood moeten, in kleinheid van het hart, leren zeggen. En laten wij erom bidden dat God door zijn Heilige Geest ons dat geven en leren. Bij de aanvang of bij de voortgang. Wat is de mens, o Heere, dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Nou, met die belijdenis hoop ik dat wij vanavond bij het kruis zullen mogen staan. Om dan te beluisteren het woord dat ik u als mijn tekst heb voorgelezen vanavond. Het laatste kruiswoord, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Jezus hangt aan het kruis. Wij weten dat Jezus op een bepaald moment is verlaten geworden van de Vader. En dat hij in de angst van zijn ziel heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wij weten, en daarin is de Bijbel wel heel duidelijk, dat hij de aanvechtingen en de aanvallen van Satan op een verschrikkelijke wijze heeft moeten doorstaan. Nu was dat het geval, dat zult ge mij direct moeten toestemmen, heel het leven van Jezus. Dat begon al onmiddellijk toen Herodes zijn bloedhanden ging uitstrekken naar het kind daar in Bethlehem. Dat ging ook al onmiddellijk toen de Farizeeën en Sadduceeën hun haat steeds gingen uitspuwen tegen Israël, tegen Jezus bedoel ik. Dat ging ook zelfs, en ik ga nog veel verder, als zijn eigen discipelen hem niet eens begrepen. En als hij zelfs tegen een van zijn jongeren heeft moeten zeggen, ga achter mij, gij Satanas. Het is altijd de duivel geweest die Jezus getracht heeft in zijn handen te krijgen en ten onder te brengen. Hij wist maar al te goed wat Jezus was komen doen. En wat het machtige doel was van het werk van Jezus, ook hier in dit geval in zijn kruiseling. Jezus gaat sterven, dat willen wij vanavond met elkander zien. Maar dan wil ik allereerst dit gaan zeggen, dat Jezus vrijwillig gaat sterven. Dat is heel wat anders dan wat wij doen. Wanneer wij gaan sterven, mijn broeder en zuster, dat is niet iets wat wij vrijwillig gaan doen, maar wat een vrucht der zonde is. Het sterven van Jezus, zijn dood, is een daad. Wij ondergaan iets met het sterven. Dat is daarbij gekomen. Wij zijn niet in de wereld geschapen om te sterven, maar we zijn door Gods handen op deze wereld geplaatst om te leven. En dat we sterven is niet anders dan een vrucht van de zonde die wij bedreven hebben tegen de Allerhoogste. En de majesteit die daar is in de hemel en daarboven. Nu zijn er heel wat mensen die sterven in een bewusteloze toestand. En er zijn er natuurlijk ook die bewust sterven, maar die nauwelijks nog een woord kunnen spreken. Zo groot zijn de pijnen en de smarten of de benauwdheden van het lichaam en misschien ook wel van de ziel. Nu heeft deze borgenmiddelaar aan het kruis, ik heb dat al even gezegd, daar enkele uren gehangen in de duisternis van de hel. En de grootste smarten van hel en Satan heeft hij doorgemaakt. En niet alleen wat zijn ziel betreft, maar ook het lichaam heeft hij niet uitgeroepen met dorst. En u ziet u hier aan het kruis de volkomen uitleving en beleving van het woord, wat u elders leest en wat Jezus gezegd heeft zelf: niemand neemt het leven van me. Ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht om het af te leggen en ik heb ook de macht om het wederom op te nemen. En dat ziet u, ik zeg dat nog weer heel scherp even, dat ziet u wel heel duidelijk hier gebeuren aan het kruis. Is het u nou wel eens opgevallen, en daarom heb ik met opzet Psalm 31 laten lezen vanavond, dat Jezus aan het kruis verschillende psalmwoorden heeft gesproken? Is het u wel eens opgevallen dat Jezus altijd terugging naar het woord des Heren? En dat hij dus met een woord des Heren op de lippen later ook de eeuwigheid is ingegaan. Het is ook wel begrijpelijk aan de ene kant dat Jezus dat doet. Waren de psalmen niet, nee, geen zangen alleen maar van Mozes of van David of van Asaf of van wie dan ook, dat ook. Maar ten allerdiepste waren de psalmen toch zeker uitingen van het werk van de Heilige Geest in de harten van deze mensen die ze eerst hebben gezongen. Was het niet de Heilige Geest in de oude bedeling die sprak in die mensen en door die mensen? En die ook heeft gesproken al dwars door de hele eeuwen heen van hem die komen zou? Ik vraag weer, is het dan zo wonderlijk dat diezelfde Heilige Geest het op de lippen van de Heere Jezus heeft gelegd, wat hij vroeger eertijds al op de lippen bijvoorbeeld in dit geval van David heeft gezegd? En als u nu Psalm 31 even goed leest, we hebben gedeelte daarvan gelezen, dan hebt u kunnen zien dat David in grote nood verkeerde. En dat er allerlei moeilijkheden en obstakels waren in zijn leven. En dat hij uit de angst van zijn ziel naar de Heere kwam. En dat hij uiteindelijk in het vertrouwen van zijn hart, ook een vrucht van de Heilige Geest, in het vertrouwen van zijn hart, zich te midden van alle aanvallen, van alle vijanden, overgaf in de handen des Heren, wetend dat de Heere het maken zou. Luidt het niet in deze psalm op u, Heere, betrouw ik? Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goedertierenheid, omdat ge mijn ellende hebt aangezien. En dan luidt het straks in het zesde vers: in uw handen beveel ik mijn geest. En gelijk nu David dat heeft gezongen, in het volle bewustzijn, en dat niet alleen maar met zijn intellect, maar in het volle bewustzijn van de overwinning die hij zou hebben op zijn vijanden, dankzij het feit dat hij wist zich verbonden aan de levende God, en dat de Heere met hem optrok en voort zou trekken. Zo heeft ook Jezus datzelfde woord, maar dan in een nog veel diepere zin gesproken hier aan het kruis. Jezus heeft het doorleefd zoals David het niet kon doorleven. Het is niet waar, al waren de vijanden dan nog zo machtig, dat Gods golven en baren in de meest verschrikkelijke zin van het woord over het hoofd van David gingen. Het is niet waar dat de vloek van de heilige wet hem getroffen heeft, zoals die vloek wel de Heere Jezus heeft getroffen. Uiteindelijk was dwars door alle dingen heen er altijd nog iets van de genade des Heeren die hem bijbleef. Maar dat was niet het geval met de Heere Jezus. Daar was de vloek van de wet en er was de straf van de wet en ook de toren van de Almachtige in al de volheid en in al de kracht op de Heere Jezus gekomen. Let er nu even goed op, en dat zou ik ook nog meteen even willen zeggen, omdat we dat zo goed begrijpen, dat hier niet staat in mijn tekst, trouwens dat staat in de andere evangelisten ook niet, en hij stierf. Dat zeggen wij wel van ons mensen. Hij is gestorven, dat is een doodgewone uitspraak die wij van elkander kunnen gebruiken. Dat staat niet in de Bijbel van de Heere Jezus in een van de evangelisten. Daar staat en hij gaf de geest. En er staat in een ander evangelist precies hetzelfde woord en hij gaf de geest. En dan staat er bij Johannes en hij gaf de geest over. Weer eenzelfde soort uitdrukking als hij ook al eerder heeft gebruikt. Allemaal uitdrukkingen om ons te laten gevoelen dat zijn sterven anders is dan ons sterven. Dat zijn sterven een welbewuste daad is. Zelfs een grote onder Israël als Elia. Die kan alleen maar bidden, het is genoeg, Heere, neem nou mijn ziel maar van me. En zelfs een Stefanus die daar straks onder de stenenregen staat. Die kan alleen maar bidden, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Maar Jezus behoudt zijn macht. Tot op het allerlaatste ogenblik. En nu hij weet dat alles volbracht heeft, is. En dat de Vader voldoening heeft ontvangen. En dat de rechter en hemel verheerlijkt is geworden in zijn machtige werk. Nu zegt hij het in volkomen bewustheid. Vader, het is genoeg. Ik heb de loop beëindigd. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En daarom zei ik daar straks. En ik hoop dat u dat nu even beter gevoelt. Zijn dood is een daad. Hij zegt je vader. Dat heeft hij ook in het eerste kruiswoord gezegd. En dat zegt hij nu weer in het laatste. Slechts eenmaal was hem de troost van de vadernaam ontnomen in die ontzettende uren. Waarover ik daar straks ook al sprak toen de Satan met alle machten op hem aankwam. En toen hij zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen zakte hij weg in de diepste en de helse smarten. En toen moest hij doorworstelen de pijn van de godsverlating. En stond hij helemaal alleen onder het recht van de levende God. En onder de slagen van de geschonden wet des Heren. Maar evenals het oog, al is dat bedekt door de oogleden, toch altijd het oog blijft. En evenals de zon, al wordt de zon door de wolken bedekt, toch altijd de zon blijft. Zo is het ook met de Heere Jezus. Al is het waar dat God zich verbergt en dat hij zijn heilige aangezicht niet laat zien. En dat de Heere Jezus dus de gemeenschap met zijn vader niet proeft. Dat neemt toch niet weg. Dat uiteindelijk ten allerdiepste de gemeenschap tussen hem en zijn vader niet is doorgesneden. Het blijft toch altijd zo. Hij hangt daar onder het vaderoog. En het vaderhart blijft toch uiteindelijk voor hem kloppen. Daarom gaat hij juist in de dood. Daarom hangt hij juist aan het kruis, aan het smadelijke, smartelijke en het vervloekte schandhout der zonde. De donder van Sinaï. Vanwege de overtreding der heilige wet Gods, die toch een uitdrukking is van Gods heilige wil. Gaat zich ontlasten boven het kruis van de Heere Jezus. En de vlammen van Gods toren komen van bovenuit het heiligdom daar, waar al de majesteit des Heren is. En die vlammen van Gods toren treffen het hart van de borg en de middelaar. Daar staat immers in de Bijbel, Paulus heeft het ons gezegd, dat hij tot zonde gemaakt was. En tot een vloek was geworden. Hij was de representant, de vertegenwoordiger van al de zijnen. En daarom kwam dat vuur van boven om hem te verteren en te verbranden. Daarom kwamen de vlammen van het misnoegen des Heren op de Heere Jezus. Maar de rijkdom van het kruis is juist dit, dat de vlammen van het misnoegen des Heren in het bloed van die dierbare borg en zaligmaker geblust zijn. En de straf is gedragen en de vloek van de wet is weggenomen. En Jezus is in alle opzichten gehoorzaam geweest. De schuld is betaald, de zonde is verzoend. En daarom kon hij het uitroepen ook aan het kruis. Het is volbracht. De Vader is bevredigd geworden. Ik zou het ook anders kunnen zeggen. Het is maar niet alleen de Vader in de hemel, maar de Vader in de hemel is op hetzelfde ogenblik voor Jezus ook voor ons de rechter van hemel en aarde. Ik hoor het zo vaak, mijn broeder en zuster, hier in kringen en ook in kringen bij ons, laat ik dat even zeggen. Wij staan voor dezelfde gevaren, misschien op een andere wijze en wel eens in een andere vorm. Maar wij staan met ons kleinere kerkelijke leven aan de andere kant van de oceaan, toch voor dezelfde gevaren. Ik hoor vaak zo heel veel mensen zo gemakkelijk spreken over, en laat ik dat nu maar eens heel eerlijk en heel sterk en heel duidelijk zeggen, dat het vooral een misverstand uitgesloten is. Een hemelse vader of mijn vader die in de hemel is, of en allemaal dergelijke dingen en dergelijke uitdrukkingen. Nu kan dat natuurlijk goed zijn, verstaat u mij wel, want de Heere Jezus heeft dat gebed zelf op de lippen van zijn discipelen gelegd. Maar dan moet je ook een discipel des Heren zijn. En vandaag en de dag geloof ik dat dit het gevaar van de kerk is. Tenminste, zo meen ik dat te zien. Dat wij niet meer zozeer hebben te strijden, natuurlijk niet, tegen een veronderstelde wedergeboorte zoals we dat vroeger hadden. Maar vandaag hebben wij te strijden tegen een verondersteld geloof. Men gelooft en men is gearriveerd. En dat is bij velen van oud en jong. Men heeft het, men is er. En dat is het machtige gevaar en tegelijkertijd de armoede van de kerk. En men begrijpt maar niet dat men staat tegenover een rechter van hemel en van aarde. Ik zei niet lang geleden tegen een jonge man die bezig was op een bepaalde vergadering een gebed te doen, en die zo gemakkelijk sprak over onze Vader in de hemel, heb je inderdaad de rechten van hemel en aarde leren kennen als de Vader van je leven. Ja, dat is een heel stuk als het gaat over het bevindelijke leven en het werk van de Heilige Geest. Het gaat er toch maar niet om dat wij verstandelijk de dingen wat weten te beredeneren en dat we dogmatisch de dingen wat uit elkaar weten te zetten. Heel belangrijk. Verstaat u me wel, vooral ook in onze dagen met die verwarring en oppervlakkigheid. Maar ter allerdiepste gaat het toch dat wij die dingen persoonlijk aan ons hart en ons leven door de arbeid van de Heilige Geest kennen zelf, zodat wij er geen vreemdeling van zijn. Nou, hier kon Jezus zeggen, de schuld is betaald en de zonde is weggenomen in mijn bloed en door mijn bloed. En de Vader in de hemel is nu bevredigd geworden. Nu is die rechter van hemel en aarde voor hem in de volle diepe zin van het woord. Hij is er altijd geweest. Maar nu in de volle diepe zin van het woord, en ook in de doorleving, als ik het even zo mag zeggen, weer vader geworden. En nu sterft Jezus wel. Ik gebruik dat woord sterven nu toch maar even. Maar hij gaat heen net als het tarwegraan dat in de aarde gelegd zal worden. En dat straks ontspruiten zal en dat vruchten zal voortbrengen. Want wij moeten niet vergeten dat Goede Vrijdag maar niet een dag is die op zichzelf staat, maar die heen wijst naar Pasen. We hebben eigenlijk vandaag een soort voorbereiding voor Pasen, mijn broeder en zuster. En dat zullen wij dan met elkaar, als de Heere ons het leven schenkt, ook wel zien. En Jezus weet dat terwijl nu alles volbracht is en alles gedaan is wat gedaan moest worden, dat hij naar het paradijs gaat. En hij heeft het immers gezegd dat de moordenaar met hem meegaat. Dat was een van die vele duizenden die de Vader van eeuwigheid hem gegeven had. En die hij gekocht had met de dure prijs van zijn bloed. Daar ging hij gelijk al met een van die allen. Daar zag hij de vrucht al onmiddellijk. Hij had er meer vruchten natuurlijk. Er waren de discipelen en er waren de vrouwen. Maar er was er ook wel een aan het kruis hangend ernaast hem. Die uit de nood van het hart naar hem ging schreeuwen. En die hem nodig kreeg. En die nam hem mee zo naar het paradijs. Het paradijs dat door de zonde gesloten was, dat is dan het aardse paradijs. Maar het paradijs is door het werk van de tweede Adam weer ontsloten. Dat is het hemelse paradijs, waar geen zonde ooit meer zal zijn en waar geen dood binnen zal komen. En waar het alles heerlijkheid zal zijn. En nu geeft hij zijn ziel, zijn geest in de handen des Vaders. De Vader stoot hem niet af. Maar de Vader opent hier de poorten van het Vaderhuis. En ik weet dat niet precies, maar ik stel het mij zo voor. Ik geloof niet dat verkeerde fantasie is, terwijl de dood en de Satan en de hel al bezig zijn te juichen in de mening dat zij de overwinning hebben behaald. Want Jezus gaat niet toch in me sterven. Hij gaat van het toneel verdwijnen. Nu worden juist de handen des Vaders geopend. En nu gaat Jezus zijn geest geven in de handen van de Vader. Achter de wolken van Golgotha schijnt de zon van de heerlijkheid Gods. En hier, geloof ik, worden de eerste tonen van het lied der overwinning al beluisterd. En daarom zei ik, het paasakkoord van de opstanding wordt al ingezet. Want als Vaders handen ontvangen de geest van de Heere Jezus om die te bewaren tot de dag der verrijzenis. Jezus ontvangt straks op de derde dag, dat is de dag der opstanding, zijn geest uit de handen des Vaders terug. En lichaam en ziel worden tot elkander weer verenigd, met elkaar verenigd. En dan zal hij verschijnen aan zijn jongeren. Dan gaat Jezus tot de Vader naar lichaam en ziel beide. Straks, bij de hemelvaart, om nooit meer van die Vader te scheiden en altijd bij hem te zijn. En in de hemel aan de rechterhand Gods des Vaders te zitten, als de tussentreder en de voorbidder voor allen die hem kennen en lief hebben. In dat vooruitzicht gaat Jezus sterven. Ik gebruik dat woord sterven, maar het is niet het echte sterven bij Jezus. Zo is het hier alles overwinning op Goede Vrijdag. Al scheen het dan ook een nederlaag te zijn. De discipelen zijn verstrooid en ze zijn overal naartoe gegaan. En er staan nog wel een paar vrouwen bij het kruis, maar ze wenen en ze weten niet wat ze moeten doen. Er is ook toch wel een Romeinse hoofdman en er zijn scharen. Maar het is uit met Jezus. Hij is gestorven. Het is gedaan. Het laatste woord is van zijn vege lippen gekomen. Neemt hem nu met eerbied van dat kruis af. Hij legt hem dan nu maar neer in de schoot van de aarde. En gaat nu dan met tranen plengen bij het graf van Jezus. Want het leven van Jezus is geëindigd. De zon daalt ter kimme. De Sabbat breekt weldra aan. Komt, laat ons nu treuren en wenen. Och, dat onze ogen toch springaders van tranen waren. Om dag en nacht te bewenen die dode Jezus. Maar die in de hemel woont, zal lachen. Heeft gelachen. En alle engelen en serafijnen en cherubijnen en al die duizenden van troongeesten daarboven, toen ze die heilige glimlach op het aangezicht van de Vader zagen, ze hebben, ik zeg het maar heel menselijk, gehuppeld van een zalige vreugde. Want toen Christus het hoofd ging buigen om de geest te geven in de hand des Vaders, toen brak hij tegelijkertijd de keten van de zonde, van al de ellendigheid en miserabeligheid van heel het menselijke leven. Toen brak hij de keten van de duivelse machten en krachten en van de hel en de donkerheid. Nu kon de mens gered en nu zal de mens gered. Ik heb er straks al gezegd, het teken daarvan heeft hij al meteen bij zich. In die moordenaar die daar geheiligd de hemel binnengaat. In beginsel is alles volbracht. Er is volbracht wat God in zijn eeuwige raad besloten had en wat hij ten uitvoer zou brengen. Er is volbracht wat in de oud-testamentische bedeling door de Heilige Geest en de mond der profeten en het oude bondsvolk van Israël gegeven was en aan de oude kerk. Er is volbracht wat de schrift daarin verkondigde. Het grote raadsplan des Heren, waarop in het paradijs de ogen van Adam en Eva gericht waren. Dat in de loop van de eeuwen de vrome van de oude dag heeft vertroost. Zodat ze in een blijde zekerheid uitriepen. Op uw zaligheid wacht ik, o Heren. Dat plan van die almachtige God, waartoe alles moet dienen, hemel en hel, duivel en engel, oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden en pestilentiën. Het doet er niet toe wat er op deze aarde en overal gebeurt, maar wat er ook geschiet, alles is dienstbaar gesteld tot de uitvoering van dat machtige plan. En die eeuwige gedachten des Heren, het grote werk der verlossing in de Heere Jezus. De duivel is overwonnen. Satan kwam met al zijn leger machten op aarde en trok tegen Jezus ten velde, maar het heeft niet gebaat. Jezus was op aarde gekomen om getuigenis te geven en hij heeft die taak voltooid ten einde toe. Hij was gekomen om de wet te vervullen en de wet is vervuld. Hij heeft het gedaan. Het is volbracht. Ja, het is volbracht. Heb je er ook wel eens op gelet dat dat eigenlijk 3 keer in de Bijbel staat? En al staat dat er niet letterlijk, het staat er toch inderdaad zakelijk. Als bijvoorbeeld direct in Genesis staat dat God de hemel en de aarde geschapen heeft met al wat erop is, dan staat er ook dat de Heere zag dat alles goed was. En dat de Sabbat aanbrak en dat er de rust was in het paradijs de paradijsvrede. Het was volbracht, het werk des Heeren toen. Maar wij weten wat er gebeurd is. De mens heeft dat verbroken en de mens is in de zonde gevallen. Hij heeft God de rug toegekeerd en in plaats van een vriend is hij een hater van de levende God geworden. En nu lees ik het hier weer aan Golgotha. God zendt zijn zoon om die mens te verlossen die hij van eeuwigheid kende en die hij aan de zoon heeft gegeven. En nu zegt die zoon: Vader, ik heb gedaan wat ik moest doen, het is volbracht. Maar eindelijk komt de derde. Wanneer hij die op de troon zit, weer zal komen en alle dingen nieuw zal maken en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen. En naar die machtige toekomst gaat het toch heen. Dat is toch wat de Bijbel ons voorschrijft. Onwillekeurig, mijn broeder en zuster en jonge mensen, denken wij als we dit verhaal lezen, tenminste zo ging het mij. En dat is heus niet de eerste keer. Maar denken wij aan ons eigen sterven. Ik hoop het tenminste dat het u ook wel eens zo gegaan is. Dat is niet zo'n natuurlijke zaak. En toch is het een dood noodzakelijke zaak. De wereld zegt het zo. Ach, er is nou eenmaal tegen de ziekte, tegen de dood geen kruis gewassen. Het doet er niet toe wat voor ziekte je tenslotte zult krijgen en of dat nog wat langer duurt of korter duurt en je gaat plotseling of je gaat in ontzettende pijn en smarten en je hebt een lang ziekbed. Maar in elk geval, je gaat toch op een zeker moment en ik herhaal het, er is geen kruid tegen gewassen. Je gaat, en als neem ik dan maar het woord van de wereld, je gaat toch dood. Dat is de droeve toestand van het menselijke leven. En dat kun je op allerlei tonen en variaties altijd weer horen. Dat is de grondtoon die altijd weer leeft in het hart van de natuurlijke mens. Ach, laat ons dan toch maar eten en laat ons maar drinken en blijde zijn. Want morgen sterven we toch. Laten we toch uit de wereld halen wat er uit te halen is. Ja, zo kan het ons ook gaan, al zeggen wij dat nou zo niet. Nee, natuurlijk niet. Wij zijn gereformeerde mensen en wij weten het maar al te goed. Maar in het wezen der dingen, mijn broeder en zuster, is het dan niet waar dat eigenlijk die gedachte toch ook diep in ons hart leeft? Ik herhaal, niet zo, zoals die wereld het zegt, maar op een christelijke wijze en op een gereformeerde manier. En dan gaan we weten het zo goed. Ja, maar we laten dan toch het woord voor wat het is. En God voor wat hij is. En dan gaan we van dag tot dag en van week tot week en van jaar tot jaar. En van lieverlee, dan gaan we op het graf aan. En op de eeuwigheid. Of is dat niet het geval? Zo liggen de dingen toch in ons leven. Maar de christen, die waarachtig door de Heilige Geest is bearbeid, zou het maar anders te zeggen, die de zalving van de Heere Jezus deelachtig is geworden, die zegt het anders en hij ziet het ook heel anders. Wie waarlijk zichzelf leert zien in het ontdekkende licht van Gods woord. Om het anders te zeggen. Wie zichzelf leert zien tegenover die heilige God. Zodat daar de zelfkennis geboren wordt als een vrucht van de rechte godskennis die zich in zijn woord openbaart. Die zegt het en ziet het anders. Die zegt niet, laat ik nog maar eten en laat ik maar drinken en ik wacht. Maar die zegt, de dood zit me op de hielen. Die staat vlak achter me of naast me. Ik kan elk ogenblik sterven. En oh, als die God me nou eens wegneemt. En als ik vandaag nou eens zou moeten sterven. En ik zal dat donkere doodsjordaan door moeten. Dan moet ik er alleen door. Want ik ben onbekeerd. Ik ken die God niet. Zo eerlijk moeten we toch zijn. En zo eerlijk moeten we worden. Dat is toch een van de eerste dingen die de Heilige Geest ons leert. Daar heb je weer een van die dingen waarop ik altijd weer stuit. En vooral in de laatste tijd er al meer stuit. En wat we altijd weer meer zien in het kerkelijke leven. En waarom ik meen ik er altijd weer en nog scherper en duidelijker op moet wijzen. Hier zowel als aan de overkant. Dat de mensen en de jongelui vaak niet begrijpen wat nodig is te kennen tot zaligheid. En ik geloof dat daarvan de kansel in de eerste plaats de schuld heeft. Ik zoek de schuld niet in de eerste plaats bij de mensen, maar ik zoek de schuld bij de kansel. Wat wordt de mensen voorgehouden en hoe wordt hun geleerd en onderwezen? Moeten zij wedergeboren worden en bekeerd? Ja dan nee. En zo ja, hoe werkt God door zijn Heilige Geest in het hart van de zondaar? En wat gebeurt er in ons leven? Dat zijn geen dingen van de oude dag van 50 of 100 jaar geleden. Dat zijn zaken die de Heer nog door zijn Heilige Geest leert, mijn broeder en zuster. En die we nog moeten kennen. En anders dan kunnen wij hier uit het leven niet verschijnen voor de Heilige en de Hoge God. Dan is het leven niet een doorgang uit het leven. Zoals de catechisme dat zo prachtig zegt. Een afsterven van de oude mens. Nee, dat is de bekering. Dat is zondag 33. Maar een doorgang tot het eeuwige leven. Een afsterving van de zondige mensen. Van afleggen van het zondige lichaam. Wij zullen de vruchten van dit werk van de Heere Jezus moeten leren kennen. Vergeten wij niet dat in dit laatste kruiswoord gesproken heeft Jezus. Ja, maar dat betekent de borg en de middelaar. De plaatsvervanger der zijnen. Zo laat in dit woord, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij tegelijkertijd met dat woord al de zijnen gelegd heeft in de handen van de Vader en ze toevertrouwd heeft aan zijn goddelijke heerlijke leiding. Dan wordt dat voor mij ook een zaak die ik nodig heb te kennen voor mezelf. Dat ik zeggen moet, is dat nu inderdaad voor mij weggelegd? Ken ik dat ook? Ben ik daar geen vreemdeling van? En ik ben het van nature. Maar dan wordt mijn ziel gedrongen, dan krijg ik een activiteit, een werkzaamheid uit mijn hart. Weet u wat onze oude mensen vroeger wel eens zeiden? Ik heb het meermalen uit de mond van oude mensen gehoord, vooral in mijn eerste gemeente. Als we dan soms van die gezelschappen hadden en ik hoorde de mensen spreken, ik was heel jong natuurlijk, en ik hoorde de mensen spreken over de wegen des Heren, waarvan ik mag zeggen toch niet geheel een vreemdeling was, dan zeiden ze wel eens, op een bepaald moment dan gaan de activiteit of de werkzaamheden van ons hart van de richting veranderen. En weet u wat ze daarmee bedoelden? Heel eenvoudig dit. Kijk, als God God voor mij wordt in oprechtheid. En ik zie dat ik voor hem niet kan bestaan en dus ook niet kan sterven. En ik kom er als een lege en als een hopeloze en als een reddeloze zondaar voor de Heere. met mijn lege handen, met mijn naakte gestalte. En ik heb niets en helemaal niets dan zonden en schulden. En ik moet zeggen, o God, u zult me weg kunnen stoten tot in de eeuwigheid. Ik heb niet anders verdiend dan de hel. En de deuren van de hemel zullen voor mij gesloten moeten zijn. Heere, uw hart moet gesloten zijn voor mij. Hoe kan dat ooit openstaan voor een man als ik ben? Als nu die God neerbuigt tot het hart. Want daar kun je niet in blijven leven. De Heer opent door zijn woord de mogelijkheid dat hij inderdaad met zulke mensen te doen kan hebben. En hij buigt tot het hart en hij laat iets van zijn liefde en zijn bemoeienis eraf vloeien naar de ziel. Zodat je van binnen niet maar vernederd alleen, maar ook vertederd wordt. Ja, dan heb je nog niet genoeg. Dat is iets geweldigs op dat moment, maar dan later dan zie ik, ik sta toch in mijn schuld nog voor de Heere. En mijn zonden zijn, ja, die zijn toch niet weggenomen. Ik heb wel geproefd dat de Heere goed is en dat hij bemoeienissen met me houdt. Maar. En nou kom ik op die richting. Nou openbaart de Heere door zijn woord de mogelijkheid waarin ik met hem in een verzoende betrekking zal kunnen komen te staan. En door al mijn schuld en zonde zullen kunnen worden weggenomen. Hij openbaart namelijk in zijn woord de Heere Jezus. En nu gaan mijn werkzaamheden van richting veranderen. In plaats van eerst naar die hoge majesteitelijke God, gaan ze nu naar de Heere Jezus. Opdat die Christus nou de mijne worden. Opdat hij door zijn geest als profeet en priester en koning aan mijn hart zich openbaren. En opdat ik hem dus kenne en de kracht van zijn opstanding. Horen wij vandaag dat aan de dag nog vaak en veel. Als je over deze dingen spreekt en preekt, dan zijn er mensen die je aanzien met zulke ogen alsof je de vreemdste dingen zegt die er in de wereld bestaan. Nou zijn het ook vreemde dingen, want het is het woord Gods, wat we van nature niet verstaan. Maar het is het woord des Heren. Jezus heeft uitgeroepen, o Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ja, maar nou moet ik die Christen die dat gezegd heeft en die zijn geest in de handen van de Vader geeft, die Christus moet ik kennen als mijn borg en zaligmaker, zodat mijn geest en mijn leven met en in dat werk van de Heere Jezus ook in de handen des Vaders is gelegd geworden. En dat zijn heilige handen, dat zijn sterke handen, dat zijn handen die altijd machtig zijn en krachtig en op wie ik altijd vertrouwen kan. Ik moet dit leren, dat de zaligheid alleen, maar dan ook helemaal alleen ligt in de Heere zelf. We zullen de zaligheid moeten leren verliezen uit onszelf. En we zullen moeten komen als een arme, uitgeschudde bedelaar. Ja, nou laat zich heel, dat zich heel gemakkelijk zeggen. En ik kan dat van deze plaats op de preekstoel heel gemakkelijk in het midden van de gemeente zeggen. Maar om dat te beleven, om een naakte, uitgeschudde zondaar te worden, die helemaal niets en niets meer heeft, zodat zijn tranen voor de Heere eigenlijk wegvallen, zodat zijn gebeden niets, geen betekenis meer hebben, zodat zijn zoeken van de Heere wegvalt, en zodat hij daar helemaal staat als iemand die van het hoofd tot aan de voetzool niks anders is dan zonder en schulden, en er dus niets anders overblijft, en dat die God zich buigt en dat hij naar mij toe komt. Dat is wat, gemeente. Maar als dan de Heere ook komt, en daarom heeft hij dat laten optekenen hier in zijn woord, als de Heere in de Christus nou ook naar ons toe komt, en hij laat zien, de weg is ontsloten voor zulke mensen, mijn broeder en zuster, wel, ik heb het wel eens zo gezegd, ach, ik weet dat wel. Ik kan niet zeggen, ik weet niet wanneer het de heetste tranen worden geschreid. Als de Heere ons voor het eerst gaat ontdekken en we komen onze zonden en schulden voor de heilige te zien. Of als de Heere met zijn liefde gaat afdalen naar het hart. En als ik iets leer kennen, laat ik dan zeggen dat de weg zich gaat ontsluiten en dat de Heere de deur der genade gaat openen, zodat ik, ja, door de hand des Heeren, door die deur geleid mag worden. Ja, dan worden tranen ook geschreid van verootmoediging en kleinheid. Je kunt het niet op. Het is het mysterie wat je niet begrijpt, dat die hoge God neerziet op zulke mensen en bemoeienissen houdt met zo een. Kennen wij deze zaken, mijn broeder en zuster? Zijn we daaraan niet vreemd? Het is niet genoeg dat wij verschillende malen in gedachten bij het kruis hebben gestaan. Het is niet genoeg dat we verschillende malen geluisterd hebben naar het evangelie op Goede Vrijdag. Om ons dan weer heen te keren naar ons eigen werk en ons eigen leven weer te leiden. Wij moeten de vrucht hebben van dit werk van de Heere Jezus. Wij moeten ons gemis leren kennen, zei ik daar straks, om uit het gemis tot de Heere te leren roepen, om de Heere. Het is nodig dat we de schuiling leren zoeken bij en in het bloed van het Nieuwe Testament. Het moet onze beden, onze werkzaamheden worden dat het bloed des kruises inderdaad het bloed worden dat mijn zonden wegneemt en dat mij bedekt, zodat Christus gerechtigheid mijn gerechtigheid wordt en mijn zonde Christus zonde. Hij is immers tot zonde gemaakt. En ik vraag u weer, kennen wij dit? We gaan naar de Paasdag. En over een enkele dag zullen we met elkaar herinneren hoe Jezus uit het graf is opgestegen. Ja, maar kennen wij dit? Dat we met hem gekruisigd zijn. En dat we met hem gestorven zijn. En dat we met hem begraven zijn geworden. En dat we dus niet anders hebben dan onszelf. En dat wij onszelf met heel ons hebben en ons houden op de Heere werpen, om het van die God, maar dan ook alleen van die God te verwachten. En als we dat kennen, laat ik u dan mogen zeggen, we zullen niet beschaamd worden. Als er zulken in ons midden zitten, of dat nu jongen of ouder zijn, als we daar iets van mogen kennen, ik herhaal, wij worden niet beschaamd. Want de Heer is een God die immers luistert naar het kirren van de duif en het piepen van de zwaluw. Wel zouden wij dan beschaamd uitkomen als onze ziel schreeuwt naar God en kermt onze gemeenschap? Zouden wij dan beschaamd uitkomen als we, ja, als we bij het kruis staan, misschien wel, ja, met een hart vol twijfel en met een hoofd vol met raadselen en vragen. En als we zeggen, Heere, ik weet het niet, maar o God, onderwijs me door mijn geest, door uw geest. En laat me worden ingeleid in uw woord, opdat ik mijzelf toch niet bedrieg en mij ook niet laat bedriegen door wie en door wat ook, maar dat ik onderwezen word door uzelf, opdat ik de weg ter zaligmaker in de Heere Jezus mag kennen. De goddelozen, zegt de Heere, hebben geen vrede op de aarde. Lazarus' dood was een zalig afsterven. Er zijn mensen die ze sterven in de grootste smarten soms. Ik heb vaak bij sterfbedden gestaan, dat het je door je ziel snijdt als je het lijden van die mensen moet aanschouwen. Maar ik heb er ook wel bij gestaan dat je van binnen sidderde wat het lichaam betrof van die mensen. Maar ze konden zeggen, mijn deel is de Heere. En ik zie verlangend uit naar hem die mij eerst heeft lief gehad. En die ik daarom heb lief gekregen. Kennen wij van deze dingen iets? Wij weten niet wat sterfbed we zullen hebben. Maar we weten wel wat leven we nu hebben. Dat kunnen we weten. Als we ons onderzoeken. En als we de hand in eigen boezem steken. Dan kunnen wij wel weten wat en hoe het is met ons, mijn broeder en zuster. En dan weten wij u ook hier in Rotterdam-West nog wel wat kenmerken van het leven der genade Gods. Hoe de Heilige Geest werkt in het hart. Dat hebt u tientallen en honderden malen hier horen prediken van deze plaats. Maar hebt u uzelf met deze dingen wel eens onderzocht? Heeft het u wel eens gebracht op de rechte plaats? Is het wel als een noodkreet uit uw ziel gekomen? Heere, o red me en bekeer me. Dan zal ik bekeerd zijn. Wat zal ons sterven zijn, ons sterven. Onze dood zal zijn wat ons leven is geweest. En daarom moeten wij erop toezien, wat is ons leven, hoe is het? Waar gaat ons hart naar uit? Wat is ons woelen, wat is ons zwoegen? Ik heb eens gelezen van een rijke jongeling. Die bij het sterrenbed stond van de kerkvader Ambrosius. En hij zag het sterven van die godzalige man. En hij zag de majesteit van het geloof en de glimlach van de liefde Gods op het gelaat van Ambrosius. En er stonden ook enkele vrienden bij. En toen zei die jonge man, het was een wereldling, ik wilde dat ik zou kunnen leven met u en dat ik zou kunnen sterven met hem. Maar dat kan niet. Dat kan niet. Leven naar en uit het woord en de kracht van het woord. Leven uit de Heere Jezus. En dan sterven met de Heere Jezus. Maar sterven met de Heere Jezus betekent een opgang met Jezus. Zoals die moordenaar met hem ging naar het heiligdom hierboven. Goede Vrijdag en Pasen. Jezus geeft de geest. Maar de vijanden zijn overwonnen. Pasen predikt het ons. En wil het ons laten zien. Wie en wat de Heere Jezus is. En wat hij betekent. En wat hij betekenen kan en wil. Voor mij en voor u. Hebt u hem leren zoeken? Hebt u hem leren kennen? Hebt u naar hem leren hongeren en dorsten? Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Die, maar die ook alleen, die zullen verzadigd worden. Amen. Wij zingen met elkander in Psalm 89 en daarvan de versen 1 en 7. Ik zal eeuwig zingen van Gods moeder Tieren 1 en ook het 7e vers. Hoe zalig is het volk enzovoort. Thank you. wij komen voor uw heilige aangezicht in deze ogenblikken om uw naam te erkennen voor alles wat ge ons hebt willen bewijzen. Ge hebt in deze ogenblikken ons laten zien wie ge zijt in uw heiligheid en majesteit. Ge hebt ons gesproken van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ge hebt ons ook laten zien wie ge zijt in uw genade en barmhartigheid. En ge hebt gesproken van genade, vrede en goedheid. En dat alleen als een vrucht van het werk van de Heere Jezus. En nu is Jezus wel gestorven, maar hij is ook opgewekt ten derde dagen. Hij heeft alle vijanden overwonnen. O God, wij bidden u. Laat de kracht van de overwinning van de Heere Jezus worden gezien en beleefd. Ook in het midden van deze gemeente. En laten wij voor ons persoonlijk leven daarvan geen vreemdeling zijn. Laat het woord dat we beluisterden een lamp voor de voet en een licht op het levenspad zijn. Dat zondaren mogen worden bekeerd en uw volk en kinderen worden opgebouwd in het allerheiligst geloof. Maak plaats voor de Heere Jezus. Heb dank voor alles ons geschonken en breng ons straks met het paasfeest hier weer bij elkander. Wij vragen al deze dingen niet omdat wij ook maar iets verdiend zouden hebben, maar enkel uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen tenslotte met elkander Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. ontvangt nu de zegen des Heren. De zegen, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en hij geven u vrede. Amen.